Ja, lieve Vader, we danken u zozeer dat we deze avond hier samen mogen komen in de naam van onze Heer Jezus Christus. Ja, het is inderdaad eigen zwakheid, Heer. Maar we danken u dat we op u mogen vertrouwen, de levende God, die ons alle dingen rijkelijk schenkt. Heer, dat we mogen zeggen, ik stel mijn vertrouwen. Heer, want dat is toch het belangrijkste als we uw woord openen, dat we ook uw woord mogen vertrouwen. Want als we het niet vertrouwen, kunnen we het net zo goed dicht laten. We danken u, Heer, voor de kracht van uw woord. Het is bijzonder. Wanneer we dat ik in lezen, gij spreekt en het is er. En als we zien dan dat geweldige van die schepping, dan zien we de kracht van uw woord. En als we dan uw woord voor ons hebben, en we mogen dat vrijelijk lezen, dan mogen we daarop vertrouwen. Dat u ook nooit faalt. Vader, we dragen zo deze avond aan u op en bidden zo ook willen dat we zo van u mogen leren. Het is niets dat we van de mens kunnen leren. En dat is ook niet uw bedoeling. Maar het is dat we van u mogen leren. Dat gij zo bij uw Heilige Geest ons wil onderwijzen. De dingen die van de Heer Jezus zijn. Dat we hem mogen leren kennen. Zo ook hem vertrouwen. Zo mogen leren zien wie hij is. Daarin meer hebt gij ons allerlei voorbeelden gegeven. Door de Bijbel heen. Ook deze avond hopen we te zien, Heer, iets van de voorbeelden. De beeldenissen van de Heer Jezus. Dat we zo daarnaar op mogen zien en uit mogen zien wie hij is. En dat we zo met hem mogen wandelen in het licht van het woord. Het licht heeft overwonnen. En we mogen wandelen in dat licht. We mogen wandelen met de Heer Jezus. En hij heeft ook gezegd dat het bloed reinigt van alle zonden. Wanneer we met hem wandelen in het licht. Heer, we mogen vertrouwen op u. We dragen dan zo deze avond aan u op en bidden dat gij zo ieder hart daartoe wilt openen. En aanspreken wat er ook maar nodig is, Heer, dat weet gij. Meestal weten we dat zelf ook niet. Maar gij weet wat nodig is in ons leven. We vragen ook, Heer, dat gij deze lippen daartoe wilt zalven. Dat we mogen zien de wonderbare werking van uw geest. En dat in alles de Heer Jezus de eerste is. We zeggen u dank in zijn naam. Amen. Ik vraag u om uw Bijbel te openen deze avond in het eerste boek. Genesis. En hoofdstuk 37. Hoofdstuk 37. We gaan daar een man ontmoeten. Een jonge man. Ook een heel gezin wat dat nog gaat. We gaan het niet zoveel hebben over het gezin, maar die zijn er wel bij betrokken. En als u hier gaan lezen, kijk, er zij licht. Als we dit gaan lezen, dan is dat een heel bijzonder verhaal, een bekend verhaal waarschijnlijk. Maar het is altijd weer bijzonder hoe, als je een bekend verhaal leest in de Bijbel, wat je erin gaat zien. En er zijn delen die we misschien vaker lezen dan andere delen. Ik veronderstel nog wel dat bijvoorbeeld dit verhaal meer gelezen zal zijn dan Leviticus. En dat we hier wat meer mee bekend zijn. Maar we gaan het in ieder geval beginnen om te lezen. We hebben de zegen van God in het lezen van het woord van God. Genesis 37. Ah, verzorging komt erbij. En Jacob woonde in het land der vreemdelingschappen zijn vaders, in het land Canaan. We zullen even teruggaan in de geschiedenis. Abraham, dus dat was alweer de grootvader, die was uit Ur der Chaldeeën, een afgoderij was die gekomen. En was uit die afgoderij verteld dat God die zei tegen hem, ga uit uw land, uit uw maatschap en uit uw vaders huis. Daar gaan we ook zien hoe, als we dat gaan bekijken, je leest dan ook weer Handelingen 7 erbij, Dan ga je zien hoe langzaam de mens is om te gehoorzamen hetgeen dat God vertelt. En Abraham ging dus helemaal eigenlijk niet. Die werd meegenomen door zijn vader. Dus hij ging niet op eigen initiatief. Hij ging niet omdat God hem dat gezegd had. Maar die vader, dat spreekt van de oude mens. En die oude mens die moest eerst sterven voordat dat hij verder ging. En zo is het met ons ook gesteld. Die oude mens in ons die wil nog wel eens wel het een en ander tegenhouden. Hè? Dat is mooi als we dat kunnen zingen. Eigen zwakheid. Hè? Dus Jacob, heb je Abraham, dan krijg je Isaac, zijn zoon. En het zit natuurlijk een beetje in de familie, dat je ziet wat er allemaal gebeurt. Soms kun je dat ook in een familie zien, wat er allemaal gebeurt in een familie. En in deze familie gebeurde er ook nogal wat. Eerst Abraham, dan Abraham die was gezegd dat hij zou een zoon krijgen. Maar daar kon hij eigenlijk gezegd niet op wachten. Heb je dat ook wel, dat je eigenlijk niet op God kunt wachten. God die heeft al iets beloofd, maar dat wachten dat is een beetje moeilijker. Dus het is wel belangrijk dat we dat ook vandaag zien. Want sinds dat Abraham niet kon wachten, heeft hij een vrouwtje genomen dat hij meegebracht had uit Egypte. Daar had hij natuurlijk ook niet moeten zijn, want Egypte is een beeld van de wereld. Dus daar hebben we ook helemaal niks te zoeken. En dus toen hij van Hagar een zoon kreeg, was dat Ismaël. Onthoud dat even. En toen zei God, jammer, je krijgt een zoon van je vrouw. Nou, dat was dan, dan moest hij toch nog een poosje op wachten. En tenslotte, ja, dan na jaren later weer naar Ismaël, dan wordt Isaac geboren. En Isaac is geboren en opgegroeid en tenslotte sterft moeder Sarah. En ik vertel deze dingen even, dan kun je het vandaag ook zo zien. Ron. En na Sarah heeft Abraham, die was wel op leeftijd, want Sarah was 127 jaar oud toen ze stierf. En dus dan was Abraham 137. Dat is nogal makkelijk, want er zat 10 jaar verschil tussen. Dus dan neemt hij toch nog een andere vrouw. Noemt het wel een bijwijf, maar in ieder geval heeft hij toch, ze heette Ketura, mooie naam overigens, maar daar heeft hij toch nog 6 zonen bij gehad. Op zijn leeftijd, dat lijkt me wel een hele handvol, maar goed, die heeft hij dus gehad. En toen die gasten opgegroeid waren, die mochten niet in de buurt van Isaac blijven, want alles was aan Isaac beloofd. Alles wat Abraham had, was voor Isaac. Maar deze jonge mannen, die werden wel naar het oosten gestuurd met een pakketje. En dat pakketje is nog steeds aan het werk, als u begrijpt wat ik bedoel. Al die 6 zonen en dan Ismaël, die had trouwens uit Ismaël zijn 12 vorsten geboren. Dus 12 zonen die dat weer beheerden. En al die gasten zitten nu rondom wat? Israël. Dus je ziet hoe dat begonnen is. En dat is nog nooit veranderd. Het wordt van lieveling natuurlijk een beetje erger, maar het gaat, blijft gewoon doorgaan. Was niet de bedoeling van God. Maar je ziet hoe de mens, als hij naar God luistert, wat hij teweeg kan brengen. Dus dat is nu ook teweeggebracht. En tegelijkertijd, één ding is heel zeker. Als je een beetje van de geschiedenis van Israël over de jaren gezien hebt, dan zie je, kun je niet anders zeggen dat God heeft altijd voor Israël gezorgd. Er zijn godmensen die gaan nogal eens verkeerd tegen Israël blijkbaar. Want het nieuwste dan gaande is natuurlijk ontzettend eenzijdig. Hè? En dat is altijd tegen Israël, niet voor Israël. Dat is maar zelden dat je iets hebt dat voor Israël is. Dan moet het werkelijk niet anders kunnen, want anders geven ze dat negatief af. Dat is niks bijzonders, want dat doen ze ook van de Heer Jezus. En dus je ziet die parallel, dat gaat altijd door. Van de Heer Jezus heeft de wereld ook geen goed woord. Wat die er allemaal van maken. We hebben net voor de tijd nog even over een paar dingen gesproken. En dan zie je, van die Heer Jezus moet de mens eigenlijk ook niks hebben. En dat is natuurlijk ook weer te begrijpen, zou ik wel zeggen. Want het is één van twee. Als je naar het kruis kijkt, dan doe je één van twee. Dan je kniel je bij het kruis, of je keert je rug er naartoe. Het is een aanstoot, een ergernis, wordt het in de Romeinen genoemd. En dat de Heer Jezus daar aan dat kruis gestorven is, voor u en mij, wordt dus voor de meesten, kunnen we zeggen, een aanstoot genoemd, een ergernis. En voor ons die de Heer Jezus kennen, kunnen we niet anders dan op de knieën gaan en knielen. En ik weet niet, we zongen dat lied wel van, dan ga ik voor hem staan, maar ik denk dat ik voor hem ga knielen. Ik denk dat alles wat ik heb. Oké, dat is. Er zijn wat van die dingen, die moeten we gewoon eventjes bedenken. Dat ze iets anders zijn als dat liedjes ons soms vertellen. Wanneer we de Heer Jezus zullen zien, dan kun je beter even lezen in Openbaring hoofdstuk 5. En dan zie je wat het is, dat alles veel meer voor hem. Want hij alleen is waardig. En in die zin is het zo heel bijzonder. Dat God zo begint om zo met de mens om te gaan. En zo als terwijl hij ziet en terwijl hij weet wat die mens is, dat hij toch doorgaat. Wij zouden zeggen, als u veronderstelt dat u een vriend, vriendin hebt, en nou die doet echt alles tegen u in, en misschien wel lelijk van u, en ga zo maar door, dan zegt hij, ja, daar ga ik niet meer mee om. Dat is nogal eenvoudig. Die kan, die zoekt zijn eigen plekje maar. Hè? Dan is dat gauw besloten. Maar het is heel wonderlijk dat God door blijft gaan om u en mij te trekken. Ik moest er van de week even zo aan denken. Dat ik zeg, hetgeen dat van de Heer is, noem ik rustig het mijne. Doe je dat ook wel eens? Hetgeen dat van de Heer is, dat noem je het mijne. En je zegt, ik ga ermee doen wat ik wil. Dat is wat. En alleen de Heer die weet hoe ik ben, wie ik ben, wat ik ben, dat weet de Heer. Ik denk dat ik het weet. Jullie ook? Maar we zitten wel een heel eindje naast. Want als dat zo was zoals wij dachten, dan had de Heer Jezus waarschijnlijk niet hoeven te komen. Maar hij is gekomen omdat we niet zijn zoals we denken dat we zijn. Is dat duidelijk? En dat de meer dat we gaan zien, voordat ik verder ga, dit. De meer dat ik ga zien wie ik werkelijk ben, de meer ik ga zien naar de Heer Jezus. En de rijker dat leven dan wordt in hem. En als u dat ziet, dan begint dat leven met de Heer Jezus. Dan laat al dat andere, dat is dan niet zo belangrijk meer. Dan gaat het belangrijke gaat uit naar hem te kennen. Dat is zaligheid. Dat is zaligheid. Hij is gekomen om zondaren zalig te maken. En als hier een van de grootste zondaren zit, dan heeft hij die zalig gemaakt. En dat ik in die zaligheid mag leven, dat is ver boven bidden en denken. En dat kan dat wel eens een strijd geven. Hè? Maar dat is goed. Dat is een beproeving. Hè? Dat is ook beproeving in het leven. Maar goed, die zie je dus ook hier als we dit gaan lezen. Dan zie je het een en ander wat er komt. Wat er allemaal gebeurt. En zo al. Dus hier wonen ze in Canaan. Vers 2. Genesis 37. Dit zijn Jacob's geschiedenissen. Jozef, zijn een zoon van 17 jaren, leidde de kudde met zijn broeders. En hij was een jongeling. 17 jaar, dus dat is een jonge man. Hè? En die, ik zou haar zeggen, ik weet nog dat er vroeger was, dus een man en die werkte voor mijn oom. En dan zei hij wel eens van de jonge man, en dan zegt hij, de aap is nog jong, hij moet nog veel leren. En dat was netjes gezegd eigenlijk, hè. Dat klinkt natuurlijk een beetje ruw in deze setting, maar tegelijkertijd, deze jonge man die is 17. De meeste, ik denk dat er hier niemand is die nog 17 is. Dat is allemaal al voorbij gegaan. De meeste zelfs het dubbele. En dat ben je dus al even vergeten hoe groot dat je was toen je 17 was. Dus hier is die 17. Met de zonen, maar kijk wat er staat, van Bilha en de zonen van Zilpa. Dat waren dus de bijvrouwen, bijwijven van Jacob. Van Lea en Rachel. En Rachel was daarmee begonnen, omdat ze geen kinderen kon krijgen. En dus waren er niet zulke brave jongens. En daar was dus Jozef bij. Die invloed. Maar zit er een diepere invloed in Jozef dan die invloed van deze broeders? Broers. Broeders waren het nog niet in ieder geval, maar broers wel. Maar hier gaat hij. En hij was een jongeling met de zonen van Bilha en de zonen van Zilpa, zijn vaders vrouwen. En Jozef bracht een kwaad gerucht tot hun vader. Wij zouden dat iets noemen. We hebben er wel een woord voor, hè?
Blikspaal.
Ja, dat zouden we zo noemen. Maar tegelijkertijd moeten we even één ding even hier niet vergeten. Jozef, die is, daar kom je straks meer en meer tegen als je erover denkt. Het leven van Jozef is een beeld van de Heer Jezus. Ik denk dat er een heel verschil zit tussen een klikspaan of een roddelaar of iemand die zegt, dit gaat niet goed. Heel verschil tussen. Soms moeten we dus observerend zijn en zien, dit gaat niet goed. En geloof bij het leven van Jozef, dat was hetgene dat hij deed. Hij vertelde zijn vader, want dit is niet goed. Dit waren geen flauwe jongens hier, deze jongens van Jacob, die zonder meer... Dat voor degene die er verder naar kijken, het is me af en wonder hoe Simeon en Levi die een stad uitmoorden, hoe God uit Levi de Levieten, die de Heere diende, bracht. Je ziet iedere keer weer hoe God iets neemt, mag ik het zo uitdrukken, dat nergens op lijkt, en dat neemt hij. En dat gaat hij gebruiken. Dat gaat hij vormen. En dat gaat gebruiken voor zijn dienst. Als we dat zouden bekijken in het Nieuwe Testament. Want we lezen het Oude Testament met de bedoeling in het Nieuwe Testament. Wordt het Oude Testament altijd de schriften genoemd. De schriften. Als je daar tegenkomt in het Nieuwe Testament. De schriften. Dan ga je kijken. Wat zeggen de schriften? Dus je komt dat ook weer tegen in het Nieuwe Testament. En dat is natuurlijk wel goed dat je dat zo ziet. Dus hier ook zo. Dus Jozef die bracht een kwaad gerucht tot hun vader. En Israël, dus Jacob, had Jozef lief. Nou, hier is wel een probleem. Hij had Jozef lief boven al zijn zonen. Want er was een zoon des ouderdoms. Dus het was niet omdat hij een betere jongen was... Maar het was omdat hij van zijn vrouw van de liefde was. Hij was van Rachel. Dus daar maakte hij wel een verschil. Jacob had natuurlijk ook een heel leven achter zich. Dus hier verder. Israël had Jozef lief boven al zijn zonen, want hij was een zoon des ouderdoms. Ik kan er een beetje in komen. Weet je waarom, Marieke? Ik heb ook een zoon van mijn ouderdom. Onze jongste zoon, die kunnen we toch niet horen, want dit is... dat gaat toch niet naar de camera. Maar die is 5 jaar jonger dan zijn volgende broer. En die is 5 jaar, de laatste 5 jaar, is hij thuis geweest, alleen, met ons. En dan krijg je er toch een nauwere band mee. Anders dan zijn ze met elkaar bezig... Zie je hier ook, deze mannen waren met elkaar bezig. Maar dan krijg je ineens een jonge broertje erbij. Nou, die moet zijn eigen partje maar zoeken, weet je wel. Dat is toch iets anders. Zo, we hoeven niet helemaal negatief hier tegenover te staan, hoor. Dus, maar hier het volgende wel. Hij maakte hem een veel verder rok. Dus die droegen alleen de koningen en zo al. Hè? Dus de koningszonen, zou ik zeggen. Als nu zijn broeders zagen dat hun vader hem boven al zijn broeder lief had... Haten zij hem. Dit is niet zomaar, hè. Ze haten hem. Dan kun je ook al... Zo gauw als iemand je haat, dan kun je ook al geen goed meer doen, hè. Tegelijkertijd, we kunnen het even omdraaien. Zo gauw als je iemand haat. Misschien zal ik het iets milder zeggen. Zo gauw als je een hekel aan iemand hebt. Moet ik het nog iets milder zeggen? Zo gauw als je iemand niet mag. Nou, je komt best eens iemand tegen die je niet mag. Of misschien niet zo graag mag als een ander. Dan ben je al bezig met verschillen maken. Kennen we dat? Tuurlijk kennen we dat. Iedereen kent dat. Je mag deze liever dan die. Maar als dat dan ook nog in je gezin is, dan wordt het natuurlijk wel moeilijk. Dus zijn broeders die haatten hem. En konden hem niet vredelijk toespreken. Dat zijn allemaal dingen dat we in de wereld niet verbaasd over staan. En toen ging hij dromen. Ook droomde Jozef een droom, die hij aan zijn broeder vertelde. Daarom haatten ze hem nog te meer. Te meer. Eventjes dit. Kunt u de sfeer voelen waarin Jozef is opgegroeid? Wat een sfeer. De verdeeldheid in het gezin was verschrikkelijk. Begon al met de twee moeders, Lea en Rachel, verdeeld tegen elkaar. En dan de verdurende strijd, want Lea had eerst 4 zonen en Rachel niet. Wat een strijd. En dan de 2 bijwijven erbij. Wat een strijd. En dan kun je wel zien, want hij was dus met de zonen van de bijwijven. Je ziet niet dat hij op dat moment met die andere was. Nou, was hier op dit moment was je met de zonen van de bijwijven. Je ziet wat een gezinssituatie dit is. Ik zeg dit allemaal eventjes, want we gaan hier zo naar Jozef kijken. En wat heeft het hem gedaan? En hoe gaat hij hiermee om? Want dat is natuurlijk voor ons het belangrijke. Hoe gaan wij om met de dingen die we tegenkomen? Hoe gaan we om met de dingen die we ontmoeten? Dagelijks. De ene dag kan wel meer zijn dan de andere. Maar je komt ze tegen. Dan kom je niet aan onderuit. Zolang als je in deze wil. Maar wat is onze houding tegenover deze dingen? En als je dan naar Jozef kijkt. Want Jozef is wel dat beeld van de Heer Jezus. Dat komen we zo meteen wel te zien. Maar dat kan nog even duren. En hij zei hoort toch deze droom die ik gedroomd heb. Nou, wij zouden zeggen, misschien had hij beter niet over die dromen kunnen praten. Dat is natuurlijk makkelijk gezegd, hè. Als ik hier een vragenuurtje had, dan zouden we er allemaal wel een idee over hebben. Ja, hij had die vragen ook nooit moeten stellen, of had die dromen nooit moeten vertellen. Nee, dus, maar je ziet toch wel, dit komt wel allemaal, dit is wel heel belangrijk. En we zitten hier in hoofdstuk 37 en we hebben 50 hoofdstukken, dus we zijn nog niet aan het 50ste doen. Dat wordt wel middernacht, maar dat geeft niet. En dus ook droomde Jozef een droom die aan zijn broeder vertelde en daarom haatte ze hem nog te meer. Nou gaat hij vertellen over die droom. Hij zei tot hem, hoort toch deze droom die ik gedroomd heb. En ziet, we waren schoven binden in het veld, midden des velds. En ziet, mijn schoof stond op. En bleef ook staande. En die schoven kwamen rondom en bogen zich neder voor mijn schoof. Dit is natuurlijk wel even moeilijk om dat te verteren. Veronderstel dat je een van die broers was. Hoe zou je erop reageren? Nou, ik denk als ik iedereen er een stukje over liet schrijven, dat we wel een klein beetje variatie hadden, maar dat er toch wel wat uit zou komen. Ik denk dat er wel een beetje rook uit zou komen. En dus toen zeiden zijn broers tot hem, zult gij dan ganselijk over ons regeren? Zult gij dan ganselijk over ons heersen? Zo haten zij hem nog te meer. Om zijn dromen en om zijn woorden. En hij droomde nog een andere droom. En verhaalde die aan zijn broederen. En hij zeide, ziet, ik heb nog een droom gedroomd. En ziet, de zon en de maan en 11 sterren bogen zich voor mij neder. En als hij het aan zijn vader, aan zijn broeder verhaalde, bestrafte hem zijn vader en zei tot hem, wat is dit voor een droom die jij gedroomd hebt? Zullen we dan ganselijk komen, ik en uw moeder en uw broeders, om ons voor u ter aarde te buigen? Zijn broeders dan benijden hem? Waarom zouden ze hem benijden? Benijden ze hem omdat hij die dromen had? Wat is de reden voor dat benijden? Eerst hebben we al gezien dat ze hem haten, maar dat ze hem benijden. Ik dacht niet dat hij eigenlijk te benijden was, als je dat van een menselijk standpunt bekijkt, want iedereen was tegen hem. Al die broers waren tegen hem, hij stond daar eigenlijk alleen. En nu benijden ze hem. Toch wel apart, hè? Weet u, ik heb het idee dat die broers toch wel in de gaten hadden, hier moet toch iets in zitten. We zijn het natuurlijk helemaal niet eens met die dromen, maar tegelijkertijd, hier is iets dat wij nog niet gezien hebben. Het sprak me dan, dan zou het niet boos worden. Als iemand iets tegen je zegt en je wordt boos, dan zit er meestal een kern van waarheid in, die net raakt. Word je wel eens boos? Nee, toch. Nee, dat is niemand hier die wel eens boos wordt. Oké, nou ja, dat is mooi dan. We zouden niet graag je handtekening onderzetten natuurlijk, maar dat zullen we bij later. Maar je ziet dus, als er iets gezegd wordt, moet je luisteren, ik ben nu over de 40 jaar aan het preken, Bijbelstudies en alles, en ik weet niet hoe vaak dat iemand boos is geworden. Waarom? Heel eenvoudig, omdat ik het woord van God las. Wat doet dat woord? Wel, we lezen dat in Hebreeën 4 vers 12, dat het woord is een scherp snijdend zwaard. Dus het steekt, het trekt, het doet pijn. Het kan je raken waar je niet gedacht had dat het mogelijk was. Het kan je iets laten zien in jezelf waarvan je niet dacht dat iemand er iets van wist. Maar de Heer die weet net precies alles van je. Die weet het diepste schuilhoekje van je leven, van je hart. Wat ook maar de gedachten van je hart zijn, dan weet hij precies aan te raken. En dan doet hij daar als het ware even de vinger op de zere plaats. En dan zegt hij, maar hier zit iets. Kent u dat? Hebt u dat meegemaakt? Als het goed is wel, want als je beproevingen krijgt, dan komen die dingen wel. Dus, hier dus, maar zijn vader die bewaarde deze zaak. En dan gaan ze verder. En dan gaan ze terug naar, ik zou zeggen, de orde van de dag. Dus zijn broeder ging heen om de kudde van hun vader te wijden bij Sichem. En dan zegt Israël, Jacob, tot Jozef. Wijde uw broeders niet bij Sichem. Het is blijkbaar dat Jacob zelf had niet gezien. In ieder geval had hij het niet serieus opgenomen hoe erg dat zijn broeders hem haten. Want anders had hij dit niet gedaan, wat hij nu doet. Kijkt u maar mee. En dus hij zegt, kom, dat ik u tot hen zende. En zei tot hem, zie, hier ben ik. Hier is een beeld van de Heer Jezus. Hè? De Heer Jezus die is gekomen tot deze wereld, de zijnen. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Lezen we in het eerste hoofdstuk van Johannes. Ze hebben hem niet aangenomen. Maar hij was gewillig om de wil van de Vader te doen. Om naar dat kruis te gaan. Om een lichaam te ontvangen. En in dat lichaam hier te leven, te wonen. En hier naar dat kruis te gaan. En daar voor u en mij te betalen wat onze schuld was. Hier is die. Wat mooi is dat hij dat kon zeggen. Als we dat tegen de Heer kunnen zeggen. Zie, hier ben ik. Dat is alles. Het is niet veel, Tom. Maar dat is alles wat nodig is. Hij weet de rest. Zie, hier ben ik. Durf je dat ook te zeggen? Zie, hier ben ik. Tegen de Heer, niet tegen mij. Want dat heeft geen waarde. En zei tot hem, ga heen toch en zie naar de welstand van uw broederen en naar de welstand van de kudde. Je ziet helemaal niets dat Jozef heeft tegen zijn broeders. Dat zie je niet, daar kom je niet tegen. Dat Jozef iets tegen zijn broeders heeft. En dat is ook weer een mooi beeld, want de Heer Jezus die houdt van zijn broeders. heeft hij tot het laatste toe, heeft hij die ook verteld. Ja. Zelfs de laatste, voordat hij heen ging, terugging naar de hemel, heeft hij nog gesproken met Jacobus, een van de broeders, die nog niet in hem geloofde. En toen heeft hij met hem gesproken. Nou, we gaan verder. Hier dus. En zei tot hem, ga toch heen, zie naar de welstand van uw broeder en naar de welstand van de kudde en breng mij een woord wederom. Zo zond hij hem uit het dal Hebron. Dit sprak me ook wel aan. Hebron staat voor gemeenschap. Gemeenschap. En hij ging uit het dal van gemeenschap. Er was geen gemeenschap bij die broeders. In Hebron was er gemeenschap. Weet u, dat is die plaats die je later kom je die tegen. Wanneer die verspieders, wanneer die gaan om het land te verspieden, wanneer ze door de woestijn zouden trekken, en die verspieders die gaan dat land in, en dan is er eentje, en die komt in Hebron. Weet je nog wie dat is? Caleb. Caleb die komt in Hebron. En moet u luisteren, die heeft Hebron gezien, en gemeenschap, en die sinds dat de rest van de verspieders zeggen, het land kunnen we niet innemen, dus hebben ze dus 40 jaar in de woestijn moeten wandelen, en Caleb die wandelde 40 jaar, en ik zie iedere stap die hij neemt, die zegt die, Hebron, 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 ik kom eraan, ik kom eraan. En die heeft Hebron gekregen, zie, als je volhoudt, en die ging vol verder met de Heer Jezus, hè, zo in die gemeenschap, ging die naar de gemeenschap daar in Hebron. Geweldig, als je dat leest, hè. Zo heel bijzonder, altijd doorgaan. Maar hij liep uit het dal van Hebron. En een man vond hem, want zie, daar was dwalen in het veld. Zo vraagde hem deze man, zei, wat zoek je? Nou, mooi, iemand ging hem helpen. Zei, ik zoek mijn broeders. Geef mij toch te kennen waar ze weiden. Zo zeiden die man, ze zijn van hier gereisd. Want ik hoorde hen zeggen, laat ons naar Dothan gaan. Jozef dan ging zijn broederen na en vond hen te Dothan. En zij zagen hem van verre. Van verre. Ze hadden hem niet verwacht en toch zagen ze hem van verre. Hoe zou dat komen? Zijn mooie mantel had hij aan. Hij had zijn koningskleed aan. Zeg, dat doet me even een vraag naar voren brengen. Heb je ook je koningskleed aan? Het kleed van de Heer Jezus, het kleed van de gerechtigheid. Het kleed van de Heer Jezus, dat is het kleed van de gerechtigheid. Dat is ook het kleed van zijn liefde. Het is het kleed van zijn trouw. Het is het kleed van zijn aanwezigheid. Geweldig mooi kleed is dat, hè. Dat de wereld mag zien dat we een kleed aan hebben dat niet van onszelf is, maar dat van hem is. En dat ze zo kunnen zien wie de Heer Jezus is. En dat is het belangrijkste dat wij in deze wereld doen. Zo, ze kwamen eraan en ze zagen wie hij was. Hij was gekleed. En eer dat tot hen naderen sloegen zij tegen hem een listige raad om hem te doden. Nou, dat lijkt er natuurlijk dus veel op toen ook de Farizeeën en de Sadduceeën en het Sanhedrin, al de overpriesters en noem maar op, dat die de Heer Jezus, ze zagen hem, niet te geloven, iemand die geen zonde gekend heeft, die geen zonde gedaan heeft. En dan zeggen ze van, kruisig hem, kruisig hem. Spoedig hebben we weer Pasen, dat duurt niet zo lang meer al, is tot laat van het jaar, zelfs voor de spijsjes natuurlijk. Maar die kruisigt hem, Barabbas. Geef Barabbas. Geef onze moordenaar in de plaats van de Heer Jezus. Hebben die mensen ook nagedacht wat die moordenaar voor hun betekende? Maar ze hebben in ieder geval niet nagedacht wat de Heer Jezus voor hen betekende. Ze zei, kruisigt hem. En toch zie je hoe God altijd tot zijn doel komt. Want in die kruisiging betekent het natuurlijk wel dat u en ik tot hem mogen komen en weten dat 2000 jaar geleden, toen ze hem gekruisigd hebben, ze zijn onze zonden aan dat kruis genageld, vertelt Colossense ons. Geweldig hè, dat we dat mogen herinneren. En dus hier zo, zij sloegen een listige raad om hem te doden. Dat is ook met de Heer Jezus gebeurd, hè. Die hebben ze ook met een listige raad. Wat een list van Judas om te zeggen meester. En hij kuste hem. Verraad gij de zoon des mensen met een kus. Ja. Ja, dat heet hij wel. En hier zie je dus wat de bedoeling is van de schrift, dus het Oude Testament, dat we dus vooruit zien. Ik vind het mooi hoe dat staat ook in 1 Korinthe 10. Maar dat gaan we nu niet opzoeken, want dan zijn we nog even langer onderweg. Ze zei dat de een tot de ander ziet, daar komt die meeste droom aan. Nu kom dan en laat ons hem doodslaan en hem ineen deze kuilen werpen. En we zullen zeggen, een boos dier heeft hem opgegeten. Zo zullen wij zien wat van zijn dromen worden zal. Dat moet je niet flauw over denken. Je moet luisteren, het is goed dat ze die dromen gehoord hebben. Want anders zouden ze nooit gaan zien wat er van die dromen zou terechtkomen. Want die dromen komen wel uit die hier staan. Die komen wel uit. Straks krijgt hij die dromen van Farao. Maar daarna gaan we zien dat die dromen, die komen wel uit hier, van die hij hier geeft. En dan is het natuurlijk een heel moeilijke tijd voor die broeders. En het is mooi als je dat allemaal zo voor je hebt, dat kunt lezen. En dus Ruben hoorde dat. Dus Ruben is de oudste. En die zegt, en die willen hem verlossen uit hun hand. Maar er is toch weer, er is altijd een bijzondere, misschien kunt u dit vasthouden op een of andere manier, en dan moeten we even kijken met me naar Psalm 105. Psalm 105. Veel van de geschiedenis staat geschreven in de psalmen. De geschiedenis van Israël. Hè? Hier ook, we zullen die beginnen te lezen bij vers 1, zodat we kunnen zien waar het, hoe het begint. Psalm 105. Psalm is altijd makkelijk, het is in het midden van je Bijbel. Hè? En die zijn ook heel rijk om te lezen, iedere keer weer. Dat is de rijkdom van het leven. Toen we hier naartoe reden, toen hadden we iemand achter in de auto. En ik zeg, wat ben je aan het lezen? Laat ons eens horen. En die was aan het lezen. Die las Psalm 69. Mooie psalm. Allemaal over de Heer Jezus. Zo rijk is dat om dat je dat zo kunt lezen. Loof de Heer. Roept zijn naam aan. Maakt zijn daden bekend onder de volken. Wat een begin, hè. Dat zou je zo op doen springen en verkondigen. Nou. Oké, dan niet. Zingt hem, psalm zingt hem, spreekt aandachtiglijk van al zijn wonderen. Zo, dan ben je nog even bezig, hè? Al zijn wonderen. Roept u in de naam zijner heiligheid. Het hart degene die de Heer zoeken, verblijde zich. Ben je blij? De Heer Jezus wordt een blijde boodschapper genoemd in Jesaja. Vraag naar de Heer en zijn sterkte. Zoekt zijn aangezicht geduriglijk. Gedenkt zijn wonderen die hij gedaan heeft. Zijn wondertekenen en de oordelen zijn monds. Gij zaad van Abraham. Zie je, hij begint hier dus nu de geschiedenis met Abraham. Zijn knecht, gij kinderen van Jacob. Zijn uitverkorenen. Hij is de Heere onze God. Zijn oordelen zijn over de gehele aarde. Ja. Er zijn mensen die vandaag denken dat ze niet met God te maken hebben, denk ik. Maar daar zullen ze toch wel heel snel achter komen. Hij gedenkt zijn verbond tot in der eeuwigheid. Het woord dat hij ingesteld heeft tot in 1000 geslachten. Het verbond dat hij met Abraham heeft gemaakt en zijn eed aan Isaac. Dus we lezen niet zoveel over Isaac. We hebben een heel stukje over Abraham. We hebben heel wat over Jacob. Maar eigenlijk in die volgende hoofdstuk in Genesis is het meest geschreven over Jozef. Niet eens over Jacob, maar over Jozef. Maar je ziet over Isaac wordt er niet zoveel gezegd. Vers 10. Welke hij ook gesteld heeft aan Jacob tot een inzetting, aan Israël tot een eeuwig verbond. Zeggende, ik zal u geven het land Kanaan, het snoeren van uw lieder erfdeel. Dus al die dingen, dat kun je zeker van aan de God, zekerlijk gebeuren. Wel een bemoediging, hè, want dan zien we dat er nog iets gaat gebeuren. Als er weinig mensen in getal waren, ja, weinig en vreemdelingen daarin. En wandelde van volk tot volk, van het ene koninkrijk tot het andere volk. Hij liet geen mens toe hen te onderdrukken. Ook bestraft hij koningen om hun het wil, zeggende, tast mijn gezalfde niet aan en doet mijn profeten geen kwaad. Want wat een bescherming, hè. Hij die op Gods bescherming wacht. Gods bescherming is, dat is het hoogste dat we kunnen hebben, die bescherming van de Heer Jezus zelf. Hij liep ook een honger in het land, hier komen we wat tegen, hij brak alle staf van het brood, hij zond een man voor hun aangezicht heen. Jozef werd verkocht tot een slaaf. Je ziet hoe die hele geschiedenis gaat van Jozef. Hè? Het begint daar dus thuis. Nou, dan moet hij dus dan nog maar een 17-jarige leeftijd. Dan wordt hij al verkocht als een slaaf. Door zijn broeders. Wat gaven ze er ook nog wat voor? Zullen we straks wel lezen dan. Wie werd er ook verkocht trouwens? De Heer Jezus die werd verkocht, hè? Voor 30 zilveren. Ja. Het is wat. En dus hier zie je. Jozef werd verkocht tot een slaaf. Men drukte zijn voeten in de stok. En zijn persoon kwam in de ijzers. Ik las daarover dat het betekende die hadden ook een boord aan. Hè? Dat we verstaan van staal. Het werd zo gesloten. En er zat meestal een ketting aan. Dus ver gaan kon je niet. Later komen we zo weer tegen. Tot de tijd toe dat zijn woord kwam, heeft hem de reden des Heren doorlouterd. Dat vers eventjes. Hè? Dus hier, God die is dus bezig met iemand te bouwen door moeilijkheden. Er is nog nooit iemand gebouwd door makkelijkheden. Hè? Door luiheden. Er is niemand door gebouwd. Kijk maar eens. Er was een trainer geweest. Ik sprak gisteren nog eventjes met een man over fietsen gesproken. We hebben een nieuwe buurman daar aan de andere kant. Ja, alleen die zegt, het is geen buurman, maar er zit maar één verder huis tussen. Dus ik noem dat een buurman, die is er net komen wonen. En die vertelde dat die ging ook fietsen. Die ging op zijn fiets naar het werk. Hij zegt, en ik probeer eens per jaar. Dus dat is van in de buurt van ons vanaf. Naar Leeuwarden te fietsen. Denk je daar, want Ineke? Een heel eentje. In één ruk. Hij zegt, dan stop ik misschien één keer voor een colaatje. Hij zegt, want als je gaat zitten, dan ben je weg. Dat is ook een heel voorbeeld weer voor ons, hè? Als je gaat zitten, dan ben je weg. Als je dus in het geestelijke leven erbij gaat zitten, dan kun je het vergeten. Dan schiet dat niet op. Je moet dus altijd doorgaan. Hij vertelde me, was 312 kilometer. Dat is van waar hij ging dan. Dat is toch een heel rukje op de fiets, zou ik denken, hè? Hij zegt, maar je moet niet stoppen, want dan gaat het niet goed. Nou, dat is kleine vels. Ja, nou. Dus hier, je ziet dus wat er hier gebeurt. Die man, die straks komt wat tegen, dat hij ook in de gevangenis komt en zo al. En dan zie je, die wordt getraind om een boodschap van God te brengen. En als die te vroeg gaat, dat gaat het helemaal verkeerd. Ik ben niet zo'n sportsman. Dat Frans beter weet. Die van trainen geweest destijds. Misschien zijn er anderen die ook voor dingen getraind hebben. Maar ik weet wel bijvoorbeeld. Dat vroeger. Werkte ze met paarden. En als je een paard te vroeg liet trekken, echt trekken, weet je wat er dan gebeurde? Dan kregen ze een klamme rug. Stort die rugbol. Als je ooit eens een paard tegenkomt, kom je nou niet meer tegen haast, maar als je ooit eens een paard tegenkomt, een bolle rug, in plaats van een holle rug, dan heeft hij te vroeg, te hard gewerkt. En dat is ook het geval als je gaat trainen en je gaat te vroeg daarmee aan de slag. Dus in de wedstrijden, weet ik wat allemaal, dan zie je, dan gaat het toch niet zo goed worden. Trouwens, we hebben daarnet ook wat van die mensen gezien die alles op alles gezet hebben. Tom, dat is ook een schaatser, dat weet ik nou net. En die alles op alles gezet hebben om zo'n wedstrijd te winnen. Maar die zijn wel een heel jaar bezig om te trainen. 4 jaar, kijk eens aan. Dus het is een voortdurende training. Training, training, training. Nou, moet u luisteren. Wilt u het leven van God hebben in uw leven? Dan is het training. Training. En als dat te veel is, nou, dan gaan we gewoon een lauw leventje leiden. Hè? Dan is het eigenlijk gezegd, leventje niks. Nou, dan ben je niet waar. Nou, kan ik ook niet zo. Dan moet u kijken hoe dat er staat, hier zo. Dus zijn voeten in de stok, zijn persoon kwam in de ijzers, tot de tijd toe. Tot de tijd toe. Dat bleef dus zo zijn, dat zijn woord kwam. En wanneer Gods woord doorkomt, gaan we zo ook allemaal zien wat er hier gebeurde. En dan zie je tot de tijd dat Gods woord komt, daar zijn we. Worden we beproefd. Worden we getest. Worden we getraind. Getraind. Nou, even dit. Vindt u dat moeilijk? Nou ja, we kunnen dat moeilijk vinden. We kunnen zeggen, ja, dat is best intensief. Maar hebt u wel eens gedacht hoe intensief dat God dan met u bezig is? Het gaat er dus eventjes niet over. Heb ik het er moeilijk mee? Dat kan. Dat kan. Maar hebt u wel eens gedacht hoe dichtbij God moet zijn om u voortdurend te laten zien wat hij wil dat u doen zou? Hoe dichtbij hij dan is. Hoe, dat betekent ook hoe beschermend hij dan is. Dan komt het goed naar voren. De Heere is mijn herder. En de rest willen we niet verder. Mij ontbreekt niet veel. Niets. Niets. En waarom zouden we dan die nabijheid niet willen? Wel, ik vind het niet leuk. Heb je Christenreis wel eens gelezen? Nee, dat moet ik toch eens een keer doen. En die christen, die gaat ook op reis. En dan gaat er eentje mee, hoe heet die ook weer? Moet ik nog maar klaar hoor, maar... Die gaat er eentje met hem mee. En dan gaat het niet zo goed. En dan zitten er een paar achter ze aan. En dan zegt hij, ik vind het niet leuk wanneer mensen niet lief zijn voor me. En dan gaat hij terug naar huis, want dan kan hij het niet meer aan. En dan heeft hij het heel slecht. Oh, graag mee. Ja, ik weet dat hij het niet denkt, dat hij pliable, maar ik weet niet. Vergeet altijd hoe het in de naast is. Maar dat geeft niet. Dus in ieder geval hier, dus die intensiviteit van het werk van God in uw leven. Is dat niet geweldig? Of zeg je nou, ik hoop dat u het nog even terughoudt. Ja, zouden de meeste mensen wel zeggen, dat denk ik wel. Maar je ziet dus tot de tijd toe dat zijn woord kwam, heeft hem de reden des Heren doorlouterd. En dan krijg je het. De koning zond en deed hem ontslaan. De eerste de volken liet hem los. Nu zit hem tot een heer over zijn huis. En tot een heerser over al zijn goed. om zijn vorsten te binden naar zijn lust en zijn oudste te onderwijzen. Nou, en daarna komt vader Jacob weer. Dan zou je kunnen zingen. Vader Jacob, slaapt gij nog? En zo, dat is niet geweest. Ik heb het nooit gehoord. Dus met... Ja, precies. Nou, dat was toch wel een klok die luidde. Luidde toch als een klok. Nou, we gaan terug naar de Genesis. En naar Genesis 37. En dan zien we dat er dus... Hoe de psalmist het dan doorgeeft, hoe het gaat... En nu gaan we hier zien hoe dit verhaal gaat. En de Ruben die had hem eigenlijk willen beschermen, in zekere zin. Maar hij wou dat niet openlijk doen, want toen had hij natuurlijk zijn broers weer tegen hem. En die zegt, vergiet geen bloed, dus vers 22. Werpt hem in deze kuil die in de woestijn is en legt de hand niet aan hem. Opdat hij hem uit zijn hand verloste om hem tot zijn vader weer te geven. Geschiedde als Jozef tot zijn broeder kwam, zo togen zij Jozef zijn rok uit. De veel verre rok die hij aan had. Jeroenzijd doet ook wat mee, hè? Jeroenzijd doet ook wat mee. Ja. En zij namen hem en wierpen hem in de kuil, doch de kuil was ledig, er was geen water in. Welke kuil heeft er ook geen water? Dat is ook een put die geen water heeft.
De hel.
De hel. Jezus die is naar die put geweest die geen water heeft. Voor u en mij. Heel bijzonder, hè? Dat hij dat op zich genomen heeft. En nu, je ziet dus hier hoe deze broers ook weer zijn. Want daarna zaten ze neder om brood te eten. Dus hoe kun je toch eten nadat je dat gedaan hebt, hè? Maar je ziet, dit is dus even heel nuchter geleden. Hier zie je dus de mens. Wat is de mens dat gij zijnde gedenkt? Hier zie je dus wat de mens is. Ze hebben dit gedaan. En hieven hun ogen op en zagen en ziet een reisgezelschap. Van Ismaëlieten kwam uit Ismaël. Ismaël. Daar kom je hem weer tegen, Jannie. Hebben we vaker tegengekomen? Ja, die kwam hier geregeld tegen Ismaël. Dus die kwamen ze hier tegen. Die kwamen uit Gilead en hun kemelen droegen speesterij, balsam, mirre, reizen om dat af te brengen naar Egypte. Hé, hey, zegt Juda. Wat hebben we eraan als we hen doodslaan en zijn bloed verbergen? Laten we verkopen. Onze hand zijn niet aan hem, want het is onze broeder ons vlees en zijn broeder horen. En dus die Midianieten, dus ze zitten gezellig nog te eten. En dan komt deze stoet aan. Hé jongens, eventjes wachten, we hebben hier iets voor je. Zo ze hieven Jozef op uit de kuil en verkochten Jozef aan deze Ismaëlieten voor 20 zilveren. Minder dan een slaaf. Minder dan een slaaf. Die brachten Jozef naar Egypte. Als nu Ruben tot de kou wederkeerde, ziet zoals Jozef niet in de kou. Toen scheurde hij zijn klederen. Dat is te laat. Te laat. Er zijn er velen die de klederen te laat scheurden. En moeten we even kijken hier zo nog. Het zegt hier zo. Dus die Midianitische kooplieden, die trek je voorbij. En nu dat beeld van wat er hier gebeurt. Het is, er is straks, Jozef is nu 13 jaar. Als we het verhaal doorgaan, dan zien we dat hij, als hij 30 is, komt hij tenslotte uit de gevangenis. Dat is 13 jaar. Dan zijn er nog 7 jaar van hongersnood, of van, overvloed. En dan is er toch al in ieder geval weer een jaar van hongersnood. Dus dat is 8 jaar, 8 en 13 is 21. Dus na meer dan 20 jaar komt hij dus die broers tegen, dat verhaal dat kent u wel. En dan herinneren zij hoe hij hier gekeken heeft. Dat beeld zijn ze dus nooit kwijtgeraakt. Heel apart is dat, als je dat gaat lezen verderop. Hè? Dat beeld, dus dat beeld nemen we gewoon mee. Dit gebeurt hier, hier wordt er niet zoveel over gezegd, maar je ziet wel aan Ruben, die scheurde zijn klederen. Dit heeft hem zo geschokt, dat ze hem zo verkocht hebben. En hij zegt, waar zal ik heen gaan? Nu kun je ook zeggen, natuurlijk, zoals hij dat hier zegt, hij is wel met zijn eigen bezig. Waar zal ik heen gaan? Ik kom er natuurlijk altijd wel weer bij te passen. Toen namen ze Jozefs rok en zij slachten een geitenbok en zij doopten de rok in het bloed. En zij zonden de veel vervelende rok en deden hem tot hun vader brengen. En zeiden, deze hebben wij gevonden, bekend toch op deze uw zoons rok, zij of niet. Mag ik het even uitdrukken? Wat een laf stelletje. Om zo deze oude man dit te geven. Dat is toch meer dan laf, zou ik zeggen. Om zo deze man, ze weten hoe hij aan deze jongen toch zijn leven eraan zit. En om zoiets te doen. Dus degene die ging, dus degene die meeging. Nee, ze zenden een van de knechtjes. Kijk eens of dit is, ken je dit? Nou, dan kun je toch wel nagaan wat er al gebeurt. Hè? Nogmaals, dan zie je dus wat die mens is. Wat die mens is. En waar het ons nu ook om gaat, is dit te zien. Hoe de mens is dus. Maar dan zie je in het leven van Jozef. Hoe reageert hij op al deze dingen? En dat is het bijzondere. Hoe hij reageert op al deze dingen. Dat is heel bijzonder. En daarin zie je dus hoe hij dat beeld van de Heer Jezus is. Hoe hij daarop reageert. Hoe zou u reageren? Dat is even een vraag die niet beantwoord hoeft te worden. Maar dat is wel een gedachte natuurlijk. Dus toen scheurde Jacob zijn klederen en legde een zak om zijn lendenen. Hij bedreef rouw over zijn zoon vele dagen. En al zijn zoon en al zijn dochteren maakten zich op om hem te troosten. Maar hij weigerde zich te laten troosten. Zeiden, want ik zal rouw bedrijvende tot mijn zoon in het graf nederdalen. Alzo beweende hem zijn vader. Kun je nagaan wat voor een gezin dit is nou? Een gezin dat was al niet zo geweldig. Met de verdeeldheid die erin is. Daar is Jozef in opgegroeid. Wat heeft hij eigenlijk meegekregen? Dus zo apart, soms, dat hebben we al vaak gezien. Hoe een jonge man, een jonge vrouw, die komt en die is zo. En die vertellen je de verhaal en dan zeg je, oh. En die komen tot de Heer Jezus. En die in liefde gaan terug naar waar ze uitgekomen zijn om te vertellen van een heiland die gekomen is om zondaren zalig te maken. Geliefde, wanneer de liefde van God uitgestort wordt in het hart, zoals we dat lezen in Romeinen 5 vers 6. Uitgestort wordt in het hart. Door de Heilige Geest die u gegeven is. Wat een bijzonderheid is dat. Dat is Gods liefde. Dat is niet mijn liefde, dat is niet uw liefde. Maar dat is Gods liefde die wil uitgestort worden in het hart. Zodat we, wat er ook om ons heen gebeurt. Dat heeft niet de indruk op ons dat er iets gaat veranderen in ons leven. Maar alleen om meer dan ooit te vertellen van een heiland die gekomen is om zonderen zalig te maken. Wat een rust, wat een vrede het kan brengen wanneer we de Heer Jezus zo kennen. En dat hij zo door ons heen mag leven. Wat een vrijheid. Hij is gekomen om vrede, om vrede. Vrede om vrijheid te brengen. Om liefde, om rust te kennen. Wat een voorrecht. Dat we die dingen mogen zien, mogen leren uit het woord van God. En het woord van God is zo geweldig rijk daarin. En hier die voorbeelden die zijn te over door de Bijbel heen. Je ziet voortdurend als hoeveel er gaan, dan zie je hier, dan zie je dat ook de Midianieten verkochten hem in Egypte aan Potifar, een hoveling van Farao, overste der trawanten. Moet je eventjes onthouden. Dus, als we verder komen, dan in vers, dit is vers 36, hier dat die Jozef die wordt dus aan Potifar verkocht. Die gaat er dus naar Potifar toe. Dat zie je in hoofdstuk 39. Zullen we nog eventjes een kort kijkje nemen. En dan zie je dat alles wordt gezegend. Kijk maar. Dus deze farao, deze Potifar, dat is een onderdienaar van farao. Dus hij zit dicht bij farao, zou je kunnen zeggen. En nu, daar is Jozef in huis. En God die zegent het huis. Want Jozef is daar. Vers 2. En de Heer was met Jozef, zodat hij een verspoedig man was, en hij was in het huis van zijn Heer, de Egyptenaar. En als nu zijn Heer zag dat de Heer met hem was, dus dat zag die man, Dit is heel interessant ook. Als je, ik moet echt Jozef iets vragen als ik hem ga zien. U kent dit verhaal, wat er hier gaat gebeuren. Hè? Dus als u het niet kent, dan moet u beslist eens even lezen. Genesis 39. En dan zie je wat er hier gebeurt. Hè? En dan zit er een vraag in. Die vraag wordt hier niet beantwoord. En tegelijkertijd wordt hij wel beantwoord. Hij wordt dus niet beantwoord in woorden. Maar je ziet hem beantwoord in het leven en in de reacties van Jozef. Dus het is niet alleen maar we lezen dit woord voor woord en we zien. Nou, we zien ook door de reacties hoe Jozef omgaat straks met zijn broeders. Want die komt hij dan weer tegen. Hoe hij dan weer omgaat. En wat zijn reactie ook zou zijn tegenover deze Potifar. Want die gaat hij ook weer tegenkomen. En Potifar dacht wel dat hij van hem af was, maar zo gaat het niet. En weet u wat nou het hele mooie hier in dit verhaal is, in deze gebeurtenis is? Dat je ziet helemaal hoe God leidt. Al de weg leidt mij mijn heiland. Daar hebben we de Heer. Zonder hem kun je niet verder. Al de weg. Dat hij is bij u en weet iedere stap die u neemt of die u gaat nemen. Zijn het moeilijke stappen? Zijn het mooie stappen? Zijn het tegenvallende stappen? Maar hij kent iedere stap en weet ook waarom. Zo mooi dat we een Heer hebben, de Heer Jezus, die ons begrijpt. Die in alles getest was, zoals wij. Heeft iemand het moeilijk? Dan heeft de Heer Jezus dat eerst doorgemaakt. Niet laatst, die heeft dat eerst doorgemaakt. Wat u meemaakt, dat heeft hij doorgemaakt. Niet alleen dat, maar ook nu. Hebt u pijn? Dan wij zeggen wel eens, ik heb medelijden. Dat betekent eigenlijk, ik leid met u mee. Is dat waar? Nee, dat is niet waar. Dat is een mooi gezegde, maar ik voel niet wat jij voelt. Als mijn vrouw pijn heeft, dan kan ik tranen erover hebben, maar echt voelen doe ik het niet. Volg je me? Niet dat ik het niet wat over zou willen nemen, maar dat lukt ook al niet. Zie? Je kunt zeggen, ik heb medelijden, maar in wezen is dat niet waar. Maar wanneer de Heer Jezus dat zegt, is dat wel waar. Die voelt wat u hebt. Of dat lichamelijk, persoonlijk of geestelijk is. Die voelt alles wat u meemaakt. Dat kan ik niet zeggen. Maar hij wel. En dat is het bijzondere. En dat zie je hier ook. Hij gaat Helemaal gaat hij met Jozef mee. Ik zou zeggen, hij houdt zijn hand vast. En iedere stap die hij gaat. Hij houdt hem ook terug van de dingen die hier zouden kunnen gebeuren. We zullen er even wat van lezen. En alles, de Heer die zegende dus dit huis van Potifar, omdat Jozef er was. Zou toch wel mooi zijn als God om u heen zegende, omdat u dat bent. Zou dat ook niet de bedoeling zijn? Nee, toch wel. Zo vond Jozef genade in zijn ogen en diende hem. En hij stelde hem over zijn huis en al wat hij had, gaf hij in zijn hand. En het geschiedde, dus wat een vertrouwen had hij in deze man. Deze Potifar die had vertrouwen in Jozef. En het geschiedde van toen af dat hij hem over zijn huis en over al wat hij het zijnde was gesteld, dat de Heere des Egyptenaars huis zegende om Jozefs wil. Ja, de zegen des Heeren was in alles. Wat hij had in het huis en in het veld. En liet alles wat hij had in Jozefs hand, zodat hij met hem van geen ding kennis had, behalve van het brood dat hij had. Jozef was schoon van gedaante, schoon van aangezicht. En het geschiedde na deze dingen, dat de huisvrouw zijn heren haar ogen op Jozef wierp en hij zeide, lig bij mij. Even een vraag nog, even een stapje terug. Jozef, hij was schoon van aangezicht. Dat was een knappe vent, zou je zeggen. Denk je dat hij ook trots was? Dat zie je in ieder geval nergens in, hè. Ik heb een vraag voor u. Wat is het verschil tussen trots en hoogmoed? Als u het antwoord hebt, mag u me een e-mail sturen. Het was een discussie die we hadden, tenminste een discussie, het was een vraag voor mij. Wat is het verschil tussen trots en hoogmoed? Of is het een verschil tussen? Maar hij weigerde het. Nou, dan kun je kunt dat zomaar van een eentje voelen, hè. Je kunt dat zomaar, als je dat niet aanvoelt, dat is, hij weigerde het. En hij zegt, je bent de vrouw van mijn Heer. En hij weet niet wat ik allemaal doe, maar niemand is groter in dit huis dan ik, vers 9. En hij heeft voor mij niets onthouden dan u daarin dat gij zijn huis zou zijn. Hoe zou ik dan dit een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? Dus hij kende dus God. Hij kende God. Daar was zijn leven op gebouwd. Hij kende God. Het geschiedde als Jozef dag bij dag aansprak. Dus hij hoorde niet, maar ze hebben het toch zo uitgekiend dat ze het huis leeg had. En de volgende keer was er niemand thuis, behalve zij. En dan gaat hij vluchten. Wel, het is beter dat je je jas kwijt bent dan je leven. En het geschiedde als hij zag dat zij een kleed in hun handen gelaten had en naar buiten gevlucht was. Zo riep zij de lieden van haar huis en sprak tot hen, zeggende: ziet, hij heeft ons de Hebreeuwse man ingebracht om met ons te spotten. Hij is op mij gekomen om bij mij te liggen. Ik heb geroepen met luide stem. Je ziet, het neemt niks om de zaak om te draaien. Daar is de mens heel goed in. Dat komen we voortdurend tegen. Gisteren zijn we in de laatste dagen ook nog tegengekomen. Een van de heersers van de landen, een beetje verder naar het oosten, die draait de zaak mooi om. Ze hebben gevraagd om mijn hulp. Zie? Nou, dus, het neemt niet veel. En het lijkt er nog aardig goed op ook, hè. Ik bedoel, dus je staat ervan te kijken hoe iemand de zaak om kan draaien en het dan ook nog goed doet lijken. Hè? Nou, daar zijn we nu niet mee bezig natuurlijk. Maar, dus, daar gaat hij. En ze had zijn kleed bij hem, dus ze had het bewijs. En dan gaat ze dat tegen de man vertellen hier zo. En de Hebreeuwse knecht, vers 17, die gij ons hebt ingebracht, is tot mij gekomen om met mij te spotten. Nou ja, het is geschied dat als ik mijn stem verhief en riep, dat hij zijn kleed bij me liet en vluchtte naar buiten. Nou, dat was natuurlijk het oordeel. En die Heer, die wordt toornig en zegt vers 19. En die dus Jozef die zijn heer die nam hem en leverde hem in het gevangenhuis. Dat was een gevangenhuis waar al de klachten en de klanten van het huis van Farao zaten. Dus later kom je dus eventjes, later kom je die twee tegen. Een twee verschillende mannen. Een bakker en een schenker. En dus wees voorzichtig als je bakker bent. Ja, je weet nooit hoe het af gaat lopen. Die schenker die kan wel even verder met zijn luifjes, maar die bakker dat viel niet mee. Die werd zijn hoofd verhoogd. Dus daar zaten dus al die, je zou kunnen zeggen, die onderdanen van Farao geweest waren. En die verkeerd bezig geweest waren, of niet verkeerd, of die Farao het onaangenaam gemaakt hadden, of wat ook maar. Het nam natuurlijk niet veel om zo'n heerser eventjes, die stond 's morgens een keer slecht op en dan kon hij je zo pakken en zeggen, weg jij. Nou, dus daar zaten ze. En moet je kijken wat je nu ziet in vers 21. We hebben net gelezen van Psalm 105, maar hier lezen we vers 21. Doch de Heere was met Jozef. Dat heeft niet te maken met een paleis of met een gevangenis. Dat heeft niet te maken met een vader of broers. Dat heeft te maken met de Heer. De Heere was met Jozef. En waar je ook zit, als je met de Heer bent, de Heer is met jou, dan ben je nooit alleen. Nooit alleen. En nooit te vergeefs ben je aan het doen wat hij wil. Ja, soms is het wel eens moeilijk in dat leven met de Heer. Maar niet als je op hem vertrouwt. Die op de Heer vertrouwen zullen nooit beschaamd staan. Vele zijn de tegenspoeden der rechtvaardigen. Maar uit die alle werd hem de Heer. Uit die alle. Geliefde, wat een voorrecht om de Heer Jezus te kennen en te weten dat je hem kunt vertrouwen. En dat is het belangrijkste. Dat je hem kunt geloven. Dat je een Bijbel zelfs hebt waar over hem geschreven is en die je laat zien wie hij is. En dan kun je door alles heen voortdurend zien. Nou, ik wil deze laatste vers nog lezen tot sluiting hier. Doch de Heer was met Jozef en wende zijn goede tierenheid tot hem. Zie je dan? En gaf hem genade in de ogen van de overste van het gevangenhuis. En de overste van het gevangenhuis gaf al de gevangenen die in het gevangenhuis waren in Jozefs hand. En al wat ze daar deden, deed hij. De overste van het gevangenhuis zag gans op geen ding dat in zijn hand was, overmits dat de Heere met hem was. En wat hij deed, dat deed de Heere wel gedijen. Wat toch bijzonder, hè? En toch bijzonder. Zie je de wonderen van de Heer hier. Of dat het nou bij Jacob thuis was. Waar Jozef was. Of bij Potifar. Of in de gevangenis. Hij zegt, ja, maar ik zou toch niet graag in die gevangenis zitten. Nee, maar het zegt ook niet dat Jozef graag in die gevangenis zat. Maar, wel dit. Dat het is beter in de gevangenis te zitten met de Heer. Dan in het rijkste paleis zonder de Heer. Ik denk dat de mens meestal anders denkt. We hebben andersdenkende. Maar geliefde, het is beter met de Heer te zijn, waar je dan ook zit, al is dat in de gevangenis, dan zonder de Heer. Er zijn mensen geweest die naar de gevangenis genomen zijn, en of dat ze verkeerd gedaan hadden of niet, dat ben ik niet aan het besluiten, maar die daar vaak veel over de Heer Jezus hebben kunnen vertellen. En dan vraag je graag, heeft de Heer ze misschien daar toch zo in laten gaan? Want als wij dit hier niet in de Bijbel lazen, dit verhaal, dan zou ik misschien ook zeggen, ja, nog geen wonder, Jozef dit, Jozef dat, Jozef heeft dat gedaan. Want wij zouden dan niet het verhaal krijgen dat Jozef wou niet met die vrouw naar bed. Laat maar plat zeggen. Hè? Die vrouw wou met Jozef. Een heel ander verhaal. Maar het neemt niet veel voor de wereld om dat net eventjes andersom te zetten. Ik weet nog, er was een jongeman uit Rusland. En die was destijds in Canada en die ging overal vertellen van de Heer Jezus. En ze zeggen, een van degenen die ermee te maken had, die zeggen, je moet niet van opstand kijken, want hij had zelf gezegd, vandaag of morgen zul je me dood vinden en ze zullen zeggen dat ik dit en dat en dat gedaan heb. Dat is waar ook. Dat is waar ook. Ze zullen altijd wel iets vinden. Maar dat geeft niet. De Heer, die weet de waarheid. En daar leven we mee. Ik ben blij dat de Heer alles in zijn hand heeft. En dat ik er niet mee hoef te zitten. Lieve volle hemelse Vader, we danken u zozeer voor uw woord wat een rijkdom ons geschonken is, Heer. En dan hebben we hier nog maar een klein beetje gelezen en gezien. Want Heer, wat een rijkdom dat al is als we zien dat leven van Jozef. En als we dan denken aan het leven van de Heer Jezus, die al onze zonden op zich genomen heeft. En dat de mens gezegd heeft, kruisigt hem, kruisigt hem. Spoedig gaan we die dingen ook weer herinneren, Heer. We herinneren ze een heel jaar door. Maar dan is er nog een dag voor gezet, dat noemen ze Goede Vrijdag. Maar het herinneren dat de Heer Jezus gekomen is. Hij is geboren om te sterven. En hij is naar de kruis gegaan om zonden zalig te maken. Liefdevolle hemelse Vader, wil gij ons zo voortdurend de ogen op dat kruis doen slaan. En dat we zo mogen zien dat de Heer Jezus ons leidt. In moeilijke tijden en misschien betere tijden zoals wij die zien. Maar dat betekent niet altijd dat ze beter zijn. Willen dat we mogen zien. Wat u doet in ons leven, dat is zeer goed. We zeggen u dank. En bidden zo uw rijke zegen voor een ieder persoonlijk. En alles samen. In Jezus' naam. Amen.